Terwijl je de naam van de Heere gebruikt. Heere, Heere. En misschien wel de naam van Jezus. Dat zegt de Heer Jezus over mensen die voor zijn rechterstoel komen te staan op de jongste dag. En dat misschien dan wel zeggen. We hebben in uw naam geprofeteerd, de naam van Jezus. En we hebben in zijn naam boze geesten uitgedreven. In zijn naam hebben we vele krachten gedaan. In de naam van Jezus. En dat klinkt ons misschien best wel bekend in de oren. Als we dan denken aan zogenaamde christelijke gebedsgenezers. Die misschien wel wonderen lijken te doen in de naam van Jezus. En toch kent de Heer Jezus hen niet. Omdat ze blijkbaar zijn naam wel gebruiken, maar eigenlijk zijn naam misbruiken. Dus het kan gebeuren dat mensen de mond vol hebben over Jezus, terwijl die daar zelf helemaal niet zo blij mee is en eerder boos. Als je de naam van Jezus bijvoorbeeld gaat zien als een kracht of een macht waarover wij kunnen beschikken. Daar staan wel verhalen over in de Bijbel, geschiedenissen, want zo dachten die zeven zonen van de Joodse overpriester erover in Handelingen 19. Die worden rondtrekkende Joodse duivelbezweerders genoemd, die het waagden de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden, staat er dan. En toen zeiden die zeven zonen, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. En dan antwoordt die boze geest terug tot hun schrik, Jezus ken ik, van Paulus weet ik, maar u, wie bent u? En dan overmeestert die man met die boze geest die zeven zonen, moet je even voorstellen, één man tegenover zeven. Al zijn ze met zeven man samen, zodat ze uiteindelijk, staat er dan bij, naakt en gewond, dat huis moeten wegvluchten. Die zonen van Skeva die dachten door de naam van Jezus te gebruiken dat ze daarmee macht en kracht in handen kregen. Ze hadden dat gezien en waarschijnlijk gehoord hoe Paulus dat deed als hij zieken genas, boze geesten uitdreef. Zelfs door een zweetdoek van Paulus die op de zieke werd gelegd. Nou, die macht die wilden die zonen van Skeva ook. En ze dachten, in die naam van Jezus geldt kracht en macht. En die macht willen wij ook hebben. En zo gingen ze die naam van Jezus toen gebruiken. Maar het was misbruik van zijn naam. En daarom stond de Heer Jezus zelf ook niet achter. Hij was er niet bij in plaats van de zegen. Was de Heer er niet meer en komen die boze geesten. En één boze geest kan ze zo direct in de macht krijgen. Omdat de Heer Jezus zich niet door mensen laat manipuleren. Hij is niet inzetbaar op bevel van mensen. En je kunt hem ook niet hanteren, gebruiken door het gebruik van zijn naam. Eigenlijk doet je dit meteen denken ook aan dat tweede gebod. Hè, over het maken en vereren van beelden waar we vorige week over hadden. Waarom maakten die mensen in de tijd van de Bijbel godenbeelden? Omdat ze daarmee dachten de goden te kunnen controleren. En in een broekzak te kunnen steken. In hun macht te hebben. Ze dachten dat ze de goden konden hanteren. En die macht van de goden konden inzetten op momenten dat zij het nodig vonden. En zo kwam Israël ertoe om beelden van God te maken. Zoals met dat gouden kalf. Wat vervolgens uitmondde in de afgoderij van de ergste soort. En toen zei de Heere, geen godenbeelden maken die niet vereren. Want je hebt mij nooit in je macht. Ik ben niet zo dat ik daardoor hanteerbaar voor je ben geworden. En dat moet je dus ook niet gaan doen met mijn naam. Want mijn naam is niet zomaar een naam. Dat ben ik zelf. Dat ben ik echt helemaal compleet zelf. En denk niet dat je door dat te gaan gebruiken, dat ik daardoor te hanteerbaar voor jullie ben. Dat door het gebruik van mijn naam ik daardoor te hanteren ben. Dat je mij kunt inzetten en gebruiken voor doelen waar ik niet blij van word, waar ik absoluut op tegen ben. Daar ben ik veel te groot en te machtig voor. Want jullie hanteren mij niet, ik hanteer jullie. En zo komt de Heer Jezus ertoe om te waarschuwen. Je kunt wel zeggen dat je in mijn naam dingen hebt gedaan, maar dat betekent echt niet dat ik daar daadwerkelijk voor gezorgd heb en daarachter sta. En dat het daarmee goed is. Nou, natuurlijk, we zijn als gemeente van Jezus Christus hier in Lansingerland echt geen zonen van Skeva. Maar ik hoop wel dat u de vraag voelt aankomen, hoe gebruiken wij de naam van God en van de Heer Jezus? Voor het weten kunnen we zomaar de mond vol hebben over God. We kunnen in de kerk bezig zijn en de naam van de Heer frequent gebruiken. De Heer zegt dit, de Heer zegt dat. Maar we moeten ons elke keer de vraag stellen, doe ik dat wel op de manier zoals hij dat wil. Want we hebben met die naam van God iets krachtigs gekregen als een geschenk. En dat moeten we goed beseffen. Waar Petrus van getuigt in Handelingen 4. Na dat geschenk van die genezing van die verlamde man die zijn leven lang al in de schone poort bij de tempel had gelegen. En één keer stond hij op zijn benen. Maar dat was een geschenk door de naam van Jezus. En staande voor de Joodse raad wordt Petrus en Johannes de vraag gesteld. Door welke kracht of door welke naam, kracht, naam hetzelfde, hè, hebt u dit gedaan? En dan antwoordt Petrus hen, door de naam van Jezus Christus de Nazareër, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt. Daarom staat die man hier voor u, gezond. En even later zegt Petrus ook dit, er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. De naam van Jezus blijkt daar vol kracht te zijn. Genezende kracht, verlossende kracht. Omdat de naam Jezus alles zegt over wie God ten diepste is. Onze geneesheer, onze verlosser. Hij is ten diepste de vervulling van de naam Yahweh. De naam die bekend werd gemaakt bij die brandende doornstruik aan Mozes in Exodus 3. Toen de Heere het volk Israël zou gaan verlossen uit Egypte. Ik ben die ik ben, zei hij toen. Weet u wat hij daarmee bedoelde? Als er één kan verlossen, omdat ik niet per ongeluk dood ga of zo, ben ik dat. Ik ben er altijd. Ik ben er altijd, elk moment. En als ik zeg ik ga verlossen, dan gaat het ook gebeuren. Ik hou mijn woord. En zo is zijn naam ook boven de wet gekomen, als het opschrift. Toen de Heer die 10 woorden bekend maakte aan het volk Israël, toen ze daar rond die berg Sinaï stonden. Ik ben, ja ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid hebt. Ik heb u daaruit verlost en bevrijd, want u staat nu bij de berg Sinaï. Uit die slavernij en ellende van dat diensthuis Egypte, waarin het zwoegen en werken was. Waar u uw leven ook niet meer veilig was in dat land Egypte. Met een gestoorde farao die er inmiddels zat. Ik heb u daar uitgeleid. Sterke hand. Uitgestrekte arm. Daar heb ik u uit verlost en bevrijd. Waarom? Omdat ik Yahweh ben. Ik ben er altijd. Dat ben ik in Exodus 3. Dat ben ik nu in Exodus 20. Maar eeuwen later zal ik dat nog steeds zijn. Mijn naam is de garantie om u ook in de toekomst te verlossen en te bevrijden. In de toekomst. Wanneer mijn zoon Jezus Christus komt. Hij zal u definitief bevrijden en verlossen. Want er zal geen andere naam onder de hemel gegeven worden waardoor u zalig moet worden dan de naam van Jezus. Yahweh redt, Yahweh verlost. Zijn naam is vol kracht, imponerend, boordevol verlossing. Al lijkt het er soms misschien niet op in de ogen der mensen. Wij belijden als gemeente van Lansingerland de naam van deze Jezus Christus. Maar trekken wij als kerken? Trekken wij als kerken mensen? En komt het misschien wel hierdoor dat dat niet zo goed lukt, omdat wij als kerken en kerkmensen vaak teleurstelling uitstralen als het gaat om de naam van onze Heer? Het kan best zijn dat u zo dit maar zit te bedenken, hè? En dat u ook zomaar denkt, we merken toch ook zo veel, ja we beleiden ze wel, God is daar. Maar we merken zo weinig van dat God echt, er echt is. We hebben de Heilige Geest al gekregen naar Pinksteren, maar wat merk ik daar nu van? Dan moeten we Psalm 115 eens lezen. Die mensen van Psalm 115 die daar aan het zingen zijn, die denken dat ook, die dichter ook. Het is een psalm die hoogstwaarschijnlijk stamt uit de tijd na de ballingschap in Babel. Toen het volk van God weer mocht terugkeren onder leiding van Zerubabel, kwamen ze aan in dat land, het beloofde land, waar waren toen heidense buurvolken komen wonen. En de stad van God, Jeruzalem, dat was een puinhoop. Er was ook niets meer over van die prachtige tempel, de plaats waar de Heer eeuwenlang had gewoond. Dus alles bij elkaar straalde het weinig meer uit. Het was eigenlijk gewoon niets in de ogen der mensen. Yahweh betekent wel, ik ben er. Maar was hij er wel echt? En dan komen die buurlanden, die heidenen, dat er ook nog eens even flink in wrijven. Vers 2. Waar is toch uw God? Je merkt niks van jullie God. Hij doet niks. Hij heeft geen kracht. Stelt dus niets voor. He, die naam van Jahweh, die betekent ik ben die ik ben, maar je merkt er niets van. En kijk dan eens wat die psalmdichter dan gaat doen. Hij gaat niet doen wat wij misschien van nature zouden gaan doen. Rusteloos op zoek naar bewijzen van Gods aanwezigheid. Daar. He, dat hij dat gaat aanwijzen. Er gaat gewoon wat groeien en zo. Dat is de regen, de zegen van de Heer en noem maar op. Om het volk te bemoedigen onder al die spot en kritiek. Nee, wat doet de psalmdichter? Hij kijkt als het ware rond onder dat volk. Hij ziet hen alle daar staan. Waarschijnlijk met teleurstelling op hun mond van wat moeten we hier tegen inbrengen. En dan zegt hij heel simpel. Onze God is toch in de hemel. Hij doet wat hem behaagt. Zet onze God, onze Heer, daar in de hemel. Maar is af tegen die waardeloze goden van de heidenen. Die zijn van zilver en goud meer niet. Ze hebben mond, maar spreken niet. Ogen, maar zien niet. Oren, maar horen niet. Een neus die niet ruikt. Handen, maar die niet kunnen tasten. Voeten, maar niet gaan, want het blijft op zijn plaats staan. Een keel zonder geluid. Laten we die goden maken, die beelden maar gelijk worden. Oftewel, laat ze maar doodgaan. Al wie op hen vertrouwt, op die waardeloze afgoden en beelden, die niet bestaan, en daarom ook niet leven. Maar wij, Israël, wij hebben een God die leeft. Hij is er. Hij is er altijd en voor eeuwig. En onze God is totaal anders dan de afgoden van de heidenen. Daarom, Israël, vertrouw op de Heer. Hij is toch uw hulp en uw schild. Vertrouw op de Heer. Hij is in de hemel. Zeker, zeker. Maar hij is daar vol kracht. Want zo is hij, zo is zijn naam. Hij is er nog steeds. Hij was er en zal er altijd zijn. Al zie je hem misschien niet met het menselijke oog. En dat klopt, want onze God is in de hemel. En daar kan niemand kijken. Hoe weet u dat? Kijk terug in het verleden. Hij is de Heere die u uit het slavenhuis Egypte gevoerd heeft. Zo was hij voor Israël in het verleden. En dat is hij voor ons nog steeds en nog meer in het heden. En voor ons vandaag misschien nog meer. Hij heeft ons niet alleen uit het slavenhuis Egypte geleid, maar ook uit het slavenhuis van de zonde bevrijd. Door Jezus Christus. Door alles wat hij heeft gedaan aan het kruis en uit de dood op te staan. Hij is Yahweh die redt en verlost. Hij is de vervulling van die naam Jezus. Eer die naam dus. Ja, Heere, geef zelf uw naam eer. Om uw goede tierenheid en trouw. Weet u, eren. Daar gaat het vooral om in dit gebod. En wie oprecht eert, die misbruikt de naam van de Heer niet. Door alleen met eerbied en ontzag met die naam om te gaan en zo die heilige naam naar waarheid te beleiden door ons. De waarheid zoals Psalm 115 daarover spreekt. De waarheid dat God leeft. Hij is er altijd. Hij is nu in de hemel. Dat is de waarheid. Maar dat betekent dat hij er nog steeds is. En al die goden van die heidenen van toen, allemaal verdwenen. Hij is niet zoals die goden. En hij is ook niet, voldoet ook niet aan wat ongelovige mensen van hem zeggen en verwachten. En doet u het dan ook alstublieft niet. Onze God is in de hemel. Dat is de waarheid. De waarheid die vol kracht in Jezus Christus naar ons toe is gekomen. Als die verlossende en bevrijdende God. En wij weten veel meer dan de mensen die Psalm 115 voor de eerste keer zongen. Wij kennen Handelingen 4. Wij weten nu van de naam van Jezus Christus. En dat er geen andere naam onder de hemel is gegeven waardoor wij zalig worden. Het is een naam vol kracht, een naam vol belofte, het tweede punt. Jahweh redt. Die zal ons komen om te redden en te verlossen. En dat is de belofte die we ook in Psalm 115 tegenkomen. Niet zozeer om ons te behagen. Onze God in de hemel doet wat hij zegt. Geeft zijn belofte, Hij doet al wat hem behaagt. En wat behaagt hem het meeste? Zijn goede tierenheid en trouw. Dat is zijn belofte. Zo is hij. En daar beroept Psalm 115 zich op als daar staat, geef niet ons, maar geef uw naam eer. Dat is niet maar een formaliteitje aan het begin van, oh ja, het gaat niet om onze eer, maar het gaat om uw eer. Maar het is een diepgaande belijdenis. Komt recht uit het hart. Niet ons, o Heer. Niet ons. Nee, doe het vanwege uzelf. Doe het vanwege uw naam. Doe het vanwege uw goede tierheid en trouw waar uw naam van getuigt. Houd uw woord vanwege uw eigen naam. Want Jahweh betekent ik ben die ik ben, ik doe wat u zegt. Nu hebt het gesproken met woorden vol belofte. Het begon al bij de zondeval. En u hebt uw belofte waargemaakt. En dat mochten die ballingen uit Babel ook merken toen ze terugkeerden. Als Gods volk zaten ze overal rond Babel verspreid als zielige hoopjes mensen. Opgeslokt door dat machtige en goddeloze Babel hadden ze niets meer te vertellen. Oh, ze mochten nog best wel een psalmpje zingen hoor, over Sion. Dat merk je uit Psalm 137. Maar ze waren daar in de eerste plaats in Babel, burger van Babel, en gingen onder in die goddeloze massa, zo leek het wel. En daar in Babel kon je dus ook de vraag krijgen. Waar is hier in Babel jullie God? En dat konden die Babyloniërs ook spotten tegen hen zeggen. En in Babel was immers de God Bel, geweldig. Met het imposante beeld van Nebukadnezar bijvoorbeeld. En dat beeld zag je in Babel staan. Terwijl je van de Heer Jahweh niks zag, die zat in de hemel blijkbaar. Ja, maar onze God is in de hemel. Hij is er dus. En hij zag zijn volk in Babel. Hij dacht aan hen. En dat hij aan hen zou denken en zou zien, dat had hij immers ook al beloofd. Hij zou na 70 jaren weer aan hen denken en dan weer terugvoeren naar Jeruzalem en het beloofde land. Dat had hij beloofd. Kun je vinden bij de profeten Jesaja en Jeremia bijvoorbeeld. En onder de ballingen van Babel getuigde ook Ezechiël daarvan. Oh, er komt een terugkeer naar dat land Canaan, het beloofde land. Het wordt zo prachtig en mooi. Beloofd is beloofd. Niet doordat een profeet het zei, maar de Heer het zei. En als de Heer iets belooft, dan gebeurt het ook. Zijn naam garandeert dat. Ik ben die ik ben. Wat ik gezegd heb, dat doe ik ook. En dat hangt gelukkig niet van dat volk af, van Israël. Van al die zonden die ze ook allemaal blijven doen, ook in het land Canaan. Maar het hangt alleen maar af van zijn naam. Hoe hij is, hoe hij ten diepste is. God bleef trouw aan zijn belofte van redding en verlossing. Ook al had het volk daar zelf geen recht op. En dat beleid is ook, hè? Psalm 115. Het hangt alleen maar af, zo zeggen ze, van zijn goede tierenheid en trouw. Daarom kwamen ze uit de ballingschap en keerden ze terug naar Jeruzalem. Israël, vertrouw daarom op de Heer. Hij is toch uw hulp en uw schild. Huis van de Aaron, vertrouw toch op de Heer. Hij is toch uw hulp en uw schild. U die de Heer vreest, vertrouw op de Heer. Hij is toch uw hulp en uw schild. En is die dat niet veel duidelijker voor ons geworden in Christus Jezus? Door zijn naam worden wij zalig en zullen wij behouden worden. Hoe weet ik dat? Hoe weet u dat zeker? Omdat hij ons dat belooft. En dat nog steeds belooft. Hebben wij dat echt door? Beseffen dat? Dringt dat tot ons door? We mochten vanmorgen avondmaal vieren. Waarin deze belofte nog eens onderstreept werd en gegarandeerd. Dat wij in Jezus Christus door hem gezegend zijn. En het is ook de boodschap, hij ziet ons. En soms zijn we heel dankbaar en blij. Soms hebben we zorgen, zijn we gestrest, weten we niet waar we het zoeken moeten. Hij ziet ons ook in ons verdriet, persoonlijk verdriet, kerkelijk verdriet misschien. Hij ziet en hoort ons in alles, dus ook in onze zielige toestand als we die hebben. Want we kunnen zomaar, terwijl we dat niet eens doorhebben, als zielige hoopjes ellende verspreid zijn in het Babel van vandaag. En dan kunnen wij ook zomaar opgeslokt voelen in die goddeloze massa. En soms kunnen we niet veel anders dan erin meedraaien, zo lijkt het wel. En ook al mogen wij vandaag ook onze psalmen zingen van de wereld om ons heen, hoe het ook zij en wat er ook gebeurt, mijn broeder en zuster, Gods belofte blijft altijd aan ons staan. De zekerheid dat God ons ziet en zag. Hij dacht aan ons in zijn genade, in zijn trouw. En in zijn goede tierenheid zet hij vanmorgen de avondmaalstafel weer neer. Om ons daarmee te herinneren aan de belofte die hij ons in Jezus Christus gaf. In brood en wijn van zijn lichaam en bloed. In hem maakte de Heere immers zijn naam waar. Hij doet wat hij zegt en belooft. Wat hij al zei in het paradijs toen hij beloofde de redder te sturen. Deze God is onze God. Al merken we misschien niet zoveel van zijn aanwezigheid. Kunnen mensen aan ons vragen om ons heen. Waar is uw God eigenlijk? Weet dan het antwoord. Onze God is Yahweh. Hij is er. Hij was er. En zal er altijd zijn. Onze God is er. Onze God is in de hemel. In onze heiland Jezus Christus. Hij zit daar. Troont daar als onze verlosser. Daarom is hij naar de hemel gevaren. Wat we aanstaande donderdag met elkaar zullen vieren en gedenken. En hij is daar als de Heer de Yahweh die doet wat hij zegt. Een bevrijding die hij heeft voorspeld en ons beloofd die in eeuwigheid zal voortduren. Want alleen door zijn naam zullen wij behouden worden, zullen wij zalig worden. Dat garandeert zijn naam, want hij wil de lof hebben op zijn naam. En doden zingen zijn naam niet. Die naam vol redding, woorden vol verlossing. Kijk, en daarom, mijn broeder en zuster, is de realiteit van zondag 36 zo verschrikkelijk erg, dat vloeken. Want wie vloekt, laat eigenlijk merken, mij interesseert die verlossing helemaal niets. En die zegt in feite tegen God, weg met die goede tierheid en die trouw van u, allemaal grote woorden. Weg met die belofte van u, ik heb er helemaal niets mee. Ik hoef die zaligheid ook niet. Ik hoef dat even geluk ook niet. Ik moet die verlossende God in Jezus Christus niet. Kijk, en daarom zegt zondag 36 van onze catechismus dan ook zo scherp, geen zonde is groter en wekt Gods toorn meer op dan het lasteren van zijn naam. Waarom staat dat daar zo? Omdat de grootste lastering van Gods naam eigenlijk is dat je de Heere niet wil laten zijn wie hij in de grond van de zaak voor ons wil zijn. Uit liefde onze zonde dragen. Zoals hij dat vanmorgen ons liet zien in het avondmaal. Hij troont wel in de hemel. Onze God is in de hemel. Maar hij is daar in die hemel ook in zijn Zoon Jezus Christus. En daarom moeten onze harten omhoog. Naar hem toe, zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben. Die daar met de tekenen van het kruis aan de rechterhand van God zit. Onze God is in de hemel. Maar hij is daar bezig, want hij is Yahweh met onze verlossing. En hij laat ons vanuit die hemel zijn belofte telkens maar weer horen en zien. Om ons te laten zingen, zoals Psalm 115 dat ook zingt. Waar ze elkaar toezingen. Huis van Israël. Huis van Aaron. Alle die de Heere vreest. Alle die de Heere vreest. Dus ook wij, hè. Gemeente hier in Landse Land. Vertrouw op de Heere. Hij is toch uw hulp en uw schild. En iedereen doet mee in dat zingen van Psalm 115. Wij toch ook. De oude en de jonge. De kleine en de grote. Ze zingen het elkaar toe. Wij toch ook. Omdat we zo op door de Heere allemaal gezegend zullen worden. Als we zijn naam maar eren. Prijzen in de lofzangen. Ja, prijzen in al onze woorden en werken. Die lofprijzing, dat eren van Gods naam, dat is de garantie tot leven. Want let maar eens op dat eind van Psalm 115. U bent gezegend door de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De doden zullen de Heere niet prijzen. En evenmin al wie in stilte zijn neergedaald. Maar wij, ha, wij zullen de Heer loven. Van nu aan tot in eeuwigheid. Het eren van de naam van de Heer is een garantie voor leven. Eeuwig leven. En wie dat oprecht doet, dat eren, dat lofzingen, die vloekt dus niet. En die misbruikt de naam van de Heer niet. En gebruikt hij ook niet ijdel. Dat eren van Gods naam, daar gaat het in feite om in dat derde gebod. Want het gaat om een naam vol kracht en belofte die ons uit doet komen bij Jezus Christus. De enige naam waardoor wij behouden moeten worden. Mijn ziel hangt hem aan, mijn Heer, als ik juich zijn grote naam tegen. Amen. Laten we met elkaar de Heer danken en bidden. Hemelse Vader, Heer onze God, wij komen u danken voor de trouw die u aan ons Heer hebt uitgestald. Die naar ons toe komt in uw geweldige naam. Die naam die alleen maar aangeeft hoe u bent in uw wezen. En wat hebt u een hele andere naam dan dat wij als naam dragen. Vader in de hemel, wilt u ons helpen om op u te vertrouwen, onze aandacht te richten op u in de hemel. En dat we niet met onze hoofd in de wolken lopen, maar dat wij in deze aarde, op deze aarde, in het Babel van nu, ons vertrouwen gewoon blijven stellen op u. Omdat wij weten, wat u gezegd hebt, dat doet u ook. En we willen u vragen, Vader in de hemel, wilt u de belofte van uw Heilige Geest aan ons waarmaken? Wilt u die aan ons geven? Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd, als we om uw geest bidden, dan krijgen we die ook. Wilt u die aan ons geven? Rijkelijk schenken, zodat hij in ons hart aan het werk is. En dat wij in al onze woorden en daden u weten te eren en te prijzen, oprecht te eren en te prijzen. Wilt u dat geven, dat we dat kunnen doen, of we oud zijn of jong zijn, dat we hier in de kerk zitten of thuis meeluisteren. Wilt u geven dat we mogen uitbarsten in de lofprijzing op uw grote naam en vooral de naam die u aan ons heeft gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Geef dat we door hem behouden mogen worden. En wilt u ons dat dan voor bewaren dat wij zouden vloeken? Dat wij uw naam of de naam van uw Zoon zouden misbruiken, maar dat we uw naam hoog houden. Ook in de week die voor ons ligt. En wilt u ons helpen om op die manier ook heen te leven naar Hemelvaartsdag, als we hier in de kerk komen om u te loven en te prijzen vanwege dat geweldige dat uw Zoon Jezus Christus naast u in de hemel is komen zitten, zodat het ook echt waar is wat Psalm 115 ons leert. Onze God is in de hemel. En wilt u ons helpen om in het spoor van hem uw naam ook te loven en te prijzen. Ook op de manier zoals hij ons dat zelf heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we tenslotte zingen Psalm 148, het vijfde vers, 148 vers 5. Vang u in geloof de zegen van de Heere. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.
zeil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugd en danken stof. Eenmaal zingen wij voor
verstilt wanneer uw liefde spreekt. U bent sterker. Licht dat altijd schijnt. Liefde zonder eind. En moet ik door een dal van lijden gaan, u bent sterker. En als ik val en niet meer op kan staan, u bent sterker.
Oh. kunnen.